Gemeente, wanneer we vanavond het gedeelte van het avondmaalsformulier onder onze aandacht krijgen zoals we dat samen gelezen hebben, dan betekent dat dat we na het inleidende gedeelte waarover u ongetwijfeld de vorige keer het een en ander gehoord hebt en van waaruit geput is, dat we nu samen naar het eigenlijke onderwijs gaan luisteren. En terwijl dat avondmaalsformulier in zijn geheel al zo geweldig rijk is, en ik moet u eerlijk zeggen, hoe vaker ik het lees en hoe langer ik ermee bezig ben, hoe meer ik daarvan overtuigd raak, hoe geweldig rijk dit onderdeel is van de erfenis die de kerk van de reformatie ons heeft nagelaten, geldt het toch ook wel heel in het bijzonder van het gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt, dat dat een bijzondere rijkdom bevat. En dat ontdek je, gemeente, wanneer we dat gedeelte goed lezen. Dat is trouwens altijd weer belangrijk in de kerk, dat je leest wat er staat en dat je ook laat staan wat je leest. Maar dat geldt toch wel vooral ook wanneer we in dit gedeelte erbij bepaald worden wat nou ten diepste het doel is van het heilig avondmaal. We lazen het, maar luistert u maar. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal zullen houden. Dan merkt u hoe pastoraal de kerk van de reformatie is omgegaan met de leden van die kerk. En hoe pastoraal in het bijzonder ook hier gesproken wordt als het gaat over het avondmaal. Dat is maar niet iets van het is voor die of het is voor die en klaar is Kees. Nee, het eerste wat we goed op ons moeten laten inwerken, gemeente, dat is het avondmaal is gegeven tot onze troost. Wanneer je dat woord op je laat inwerken, dan herken je meteen iemand die behoort ook tot de samenstellers van onze Heidelberger catechismus. Het is Olevianus, wiens hand vooral te vinden is in dit formulier, dat hij niet op zijn eentje heeft opgesteld, maar dat hij meer heeft samengesteld uit een heel aantal dingen vanuit de breedte van de kerk van de reformatie, vanuit de vluchtelingengemeente van Londen, vanuit wat in Genève geschreven werd, maar ook bijvoorbeeld van wat uit in de kerkelijke vergadering van de Lutherse kerk van Württemberg te vinden was. Wij vinden hier voluit de taal van de reformatie in zijn volle breedte. Als je immers, om maar een paar dingen te noemen, de doopsformulier neemt, dan kom je dezezelfde dingen ook tegen. Wanneer er op een gegeven ogenblik, vlak voordat er gebeden wordt, gezegd wordt opdat wij nu deze ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Hoort u wel, dan gaat het ook alweer over onze troost. En vooral, en dat denkt u natuurlijk vanavond meteen al aan, wanneer deze woorden klinken, als je leest hoe het begin van onze Heidelberger catechismus daarvan spreekt. In die weergaloos rijke beginwoorden van vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijns, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Waar het dus vanavond om gaat, gemeente, dat is de vertroosting waar zondaren in mogen delen. Een troost, als ik daar eventjes om te beginnen wat van mag zeggen, dat is nou een keer geen kwestie van woorden. Als er iemand is geweest die dat ontdekt heeft in zijn leven, dan is dat wel Job geweest in die diepe ellende van zijn leven. Toen zijn vrienden het ene woord na het andere over hem uitstortten. En toen hij tenslotte maar een keer zei, mensen zijn moeilijke vertroosters. En misschien zitten er wel hier in de kerk die zeggen, ach dominee, dat heb ik ook ondervonden in mijn grote verdriet. Troost, dat is geen kwestie van wat woorden die je toegesproken worden, hoe goed mensen dat misschien ook bedoelen. En troost, dat is niet een kwestie van een arm die om je schouder wordt gelegd en een schouder die je wordt aangeboden om daartegen uit te huilen. Troost is tegenwicht tegenover datgene waardoor je troost nodig hebt. U hebt misschien wel eens vaker dat voorbeeld gehoord dat gebruikt wordt voor troost als een weegschaal. Ik denk dan altijd weer terug aan de tijd dat wij onze viszak hadden. Mijn vader was al overleden en ik stond er heel vaak achter die toonbank en daar stond zo'n ouderwetse weegschaal met aan de ene kant zo'n plaatje, zeker de ouderen herkennen dat nog wel. En daar zette je dan een gewicht op, een pondsgewicht of een gewicht van een kilo. En aan de andere kant was er een schaal en daar moest een product in gelegd worden. Wel, wanneer je dat gewicht op die ene kant zette, op dat plaatje, dan zakte dat zo diep door als het maar kon, onder het gewicht van dat gewicht. Maar dan pakte je het artikel waar de klant om vroeg, dan pakte je bijvoorbeeld een stuk kabeljauwfilet en je legde dat in de andere schaal, ze vroegen om een pond. En dan ging het erom dat er een moment kwam dat die weegschaal in beweging kwam. Dat plaatje met dat gewicht ging omhoog en die schaal met inhoud, die zakte lager. En de bedoeling was dan dat die twee in evenwicht kwamen. En als je een goede zakenman was, dan zorgde hij ervoor dat het ook nog een beetje doorsloeg naar de kant van dat artikel. Je wilde immers niet de naam hebben van krenterig en zuinig. En zo bleek dat het artikel waar de klant om vroeg, het gewicht ten volle had. De weegschaal sloeg door naar de goede kant. Nou, dat is dan in feite het werk van de drie-enige God. Wanneer we in de Bijbel lezen, dan komen we inderdaad de Vader allereerst tegen als de trooster. Denk u maar aan het troostboek van Jesaja, waar zoveel van die troostwoorden staan. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan eind je verderop, ik ben het die u troost, zegt de Heren. Als een die een moeder troost. Zo troost hem de Heere. En de Heere doet dat door het werk van de Heilige Geest, die door de Heere Jezus Christus naar deze aarde wordt gezonden op grond van zijn volbrachte werk. En de Heere Jezus noemt hem, dat weet u natuurlijk ook wel, de andere trooster. Diegene die het uit Christus neemt en hem verheerlijkt, die in al de waarheid leidt, die Christus en al zijn weldaden mij deelachtig maakt. En de inhoud van die troost is ten diepste de Heere Jezus Christus. Toen ik het ooit eens een keer op de catechisatie hierover had aan de hand van dit voorbeeld en ik vroeg het aan de jongste catechisanten, wat denk je dat er aan die andere kant in die weegschaal moet staan om hem goed te doen doorslaan? Toen was er zo'n klein meisje van nog maar een jaar of 12, die stak de vinger op en die zei, de Heere Jezus, dominee, precies. Want wat is uw enige troost? Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Nou, dat is troost. Er is een God die tegenwicht biedt. Tegenover mijn schuld stelt de Heere het bloed van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Tegenover al mijn vijanden laat de Heere mij zien de verlossende kracht die er in die Christus, de triomfator over dood en Satan en hel, gevonden wordt. Tegenover alles wat mij overkomt zie ik die Vader van de Heere Jezus Christus, die alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, doet. Tegenover mijn dood stelt hij de Heilige Geest die levend maakt. Tegenover dat vlees van mij, dat zondige vlees, stelt hij de gewilligheid die zijn Heilige Geest mij leert om hem voortaan te dienen. En die troost, die vinden we in het avondmaal. Luther heeft dat eens een keer heel prachtig gezegd in een commentaar op Psalm 23. U weet wel, daar staan die bekende woorden: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Luther zei: avondmaal, dat heeft me zo vaak en zo sterk vertroost, omdat het de stok was waarmee de Heere mijn vijanden op een afstand hield. En als je dat ziet staan in die beeldende taal van Luther, dan zie je die man daar zitten, aan de tafel waar hij brood en wijn mag ontvangen, als een stok in de hand van de Heere die de vijanden op een afstand houdt, zodat zijn kind er aan die tafel veilig is. Daar gaat het om in het avondmaal. Om onze troost. Dan komt er natuurlijk meteen een vraag achteraan. En daar zult u toch ook persoonlijk een antwoord op moeten geven. Hebben wij die troost nodig? Want eerlijk is eerlijk, om getroost te worden, dan heb je wel troost nodig. Er moet plaats voor zijn. Ik had het net over die viswinkel met die weegschaal. Maar als er iemand langsliep die geen belang had bij vis en die zei: ik ga naar de bakker toe. Of als er iemand geen geld had om te kopen en hij liep er langs en dacht: ik kan er toch niks beginnen. Dan stapte hij niet naar binnen. Er moet plaats zijn voor de troost die de Heere geeft, voor dat tegenwicht dat hij op de weegschaal ligt, waardoor hij naar de goede kant doorslaat. Kijk, en met het oog daarop zegt ons formulier zo heel nadrukkelijk: is die zelfbeproeving nodig? En het formulier dat we gelezen hebben, althans dat we voor een deel gelezen hebben, is daarin heel duidelijk. Als het zegt: dat hebben we voor alle dingen nodig. Voor alle dingen moeten we ons recht beproeven. Moeten we werk maken van die waarachtige zelfbeproeving. En weer kom ik Olivianus tegen. En dan denk ik nu aan zondag 2 aan de tweede vraag en antwoord van de Heidelberger Catechismus. Als we dan lezen: hoeveel stukken zijn nu nodig om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven? 3. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word en hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ja, zo staat het in de Catechismus. En zo moeten we dat ook maar onthouden. Ik zal nooit vergeten dat toen ik voor de eerste keer op dat missie-examen kwam in Apeldoorn, de gedachte dat ik dominee moest worden. En rond het ziekensterbed van mijn vader had ik voor mijn besef toch wel het een en ander geleerd. Maar toen kwam ik wel voor die plechtige en eerwaarde broeders, waarvan ik nooit gedacht had dat ik zelf ook nog eens een keer aan die kant van de tafel zou zitten. En toen was er op een gegeven ogenblik de oude dominee Heerma, sommigen van u zullen zijn naam nog wel kennen. En die zei tegen mij: hoeveel stukken zijn ons nodig te kennen? Wat zijn de 3 stukken? Nou, ik dacht, dat is een makkelijke vraag. En ik wist het wel. Ellende, verlossing, dankbaarheid, dominee. Mis, zei hij. Mis. Ik denk dat ik een beetje met mijn ogen heb zitten knipperen. Maar hij zei, snap je het niet? Ik zei dat. Hij zei, hoe groot mijn zonde en ellende is. En hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. En zeg, kunnen we daar nou eens even over verder praten? Aan het eind van dat gesprek zeiden de broeders, ga jij nou maar eens weer een jaar naar huis en dan zien we wel weer verder. Ze hadden groot gelijk. Hoeveel stukken? Ondertussen begrijpt u dus wel dat we hetzelfde nodig hebben om avondmaal te vieren als wanneer het gaat om getroost te leven en zalig te sterven. Met andere woorden, als u geen avondmaal kunt vieren, gemeente, dan kunt u vandaag niet getroost leven. Dan mist u die troost. Misschien vraagt u erom, wanneer, o Heere, zal ik uw troost ontvangen met Psalm 119, maar u mist. En u kunt ook niet sterven, want u mist de troost. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk, gemeente? Dat zeg ik hier om u duidelijk te maken dat het dus vanavond niet alleen maar gaat om de vraag of we avondmaal kunnen vieren of niet. Want als het om die vraag gaat, dan kun je inderdaad de kinderen beter thuis laten. En dan kun je tegen de jonge mensen zeggen, ach, daar ben je nog niet naartoe. En dan zullen er misschien niet avondmaalgangers zijn die voor hun gevoel er nog zo ver van afstaan. Dat ze zeggen, ik ga vanavond maar niet, want wat moet ik er nou eigenlijk doen? Gemeente, het gaat vanavond om zaken van leven en van dood. Vandaar voor alle dingen. De dingen van vanavond moeten in ons leven absolute voorrang krijgen. En je moet er op een eerlijke manier mee omgaan. Je moet jezelf niet bedriegen. Want dan loop je vroeg of laat mee vast. 3 stukken. Bij de doop kom je die ook al tegen. In het Oude Testament, ik hoef alleen maar Psalm 130 te noemen. Zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. In het Nieuwe Testament, als je denkt aan de gelijkenis van de verloren zoon, om ook maar weer 1 voorbeeld te noemen. Als je denkt aan de brief aan de Romeinen, die immers op die manier in 3 stukken verdeeld wordt. Als je denkt aan dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Efeze 2. En vanavond dus, om te beginnen dat eerste stuk. En het zal u nou misschien al wel duidelijk zijn dat ik niet veel meer kan doen, gemeente, dan de dingen waar het om gaat in dit toch wel behoorlijk forse gedeelte van het formulier, om die aan te stippen. Misschien mag ik erbij zeggen dat als u vindt dat er toch nog hier en daar wat verdere toelichting nodig is. Ik heb daar een poosje geleden een keer een boek over geschreven, over dat formulier. En net vorige maand is de 3e druk verschenen, dus het is in de handel. Misschien mag ik u daarna verwijzen. Maar het is in elk geval nodig, gemeente, dat we elk woord van dit onderdeel van het formulier met grote nadruk lezen. Een iegelijk, Dat betekent, er is vanavond niemand uitgezonderd, niemand van ons. Op welke manier we hier in de kerk zitten, of we avondmaganger zijn of niet, of we oud zijn of jong, klein of groot. Een ichelijk. Als je getroost wilt leven en zalig wilt sterven, dan is het nodig dat je doet wat hier in deze drie punten en om te beginnen in dit eerste punt staat. Een ichelijk onderzoeken zichzelf. Mag ik daar toch ook een streep onder zetten, gemeente? Misschien hoeft dat voor u niet hoor, maar als je jezelf een beetje hebt leren kennen, dan weet je dat ons hart zo arglistig is. Dat ons hart zoveel lijkt op dat hart van die fariseeën die zeiden, dank u dat ik niet ben zoals die ander. Afgelopen zondag werd er in onze gemeente op Urk gebeden voor de familie van een jongen uit onze gemeente afkomstig. Ik heb hem gedoopt goed 30 jaar geleden. Die nu in voorarrest zit omdat hij verdacht wordt van moord. Ik vond het zo mooi dat ik van verschillende kanten hoorde dat alle drie de collega's die voorgingen afgelopen zondag, naast het gebed voor zijn ouders, ook voor die jongen zelf hebben gebeden. En dat er in niets doorklonk van zelfverheffing. Maar alleen maar van diepe verootmoediging, heren, we zijn van hetzelfde laken en pak. Nou, dat is de bedoeling, gemeente, van dit deel van het formulier. Een ieder bedenken zijn zonde. En hij bedenken ze zo dat het leidt tot verootmoediging en tot zelfmishaag. Ja, zegt u, maar hoe moet je dat dan? Want daar zit ik nog wel eens een keer mee. Hoe komt een mens nou tot zelfmishagen en verootmoediging? Wel, gemeente, om te beginnen gaat het er dan om dat je jezelf onderzoekt voor Gods aangezicht. Je zegt, heren, wat vindt u nou eigenlijk van mij? En dat je vervolgens er ook mee tot de Heer Jezus Christus gaat. Er zijn nogal wat mensen, en ze zijn er ook in onze kring, die zeggen, je mag pas tot de Heer Jezus Christus gaan als je een bepaalde mate van zondekennis hebt. En de een die maakt dat nog wat dikker en de ander die maakt dat wat minder. Maar toch, je moet eerst. Maar als we in de schriften lezen dat de Heer Jezus een profeet is, dan ontdek je dat je ook tot de Heere Jezus mag gaan om zondekennis. En als u zegt, is dat dan wel waar, dan wijs ik u op Zacchaeus. Die man die in de boom klom omdat hij de Heere Jezus wilde zien en verder niks. Maar Jezus zag hem en die zei, ik moet bij jou in huis zijn. En toen Jezus bij hem in huis kwam, wat gebeurde er toen? Toen zag Zacchaeus zijn huis met de ogen van de Heere Jezus. En toen klaagden er zoveel manen. En toen moest hij zeggen, de helft van wat ik heb, dat geef ik aan de armen. En wat ik iemand oneerlijk ontvreemd heb, dat geef ik hem viervoudig terug. En om maar niet meer voorbeelden te noemen, dan denk ik aan de Samaritaanse, ik vind dat altijd zo'n prachtig hoofdstuk als het gaat om pastoraal onderwijs, gemeente. Die Samaritaanse vrouw, die met de neus in de hoogte aankwam stappen, daarbij de Jacobsbron in Sichar. Ik dacht, wie doet me wat? En die mensen die altijd wat over me te zeggen hebben, ik zie wel dat ik ze misloop. En toen kwam de Heer Jezus en die ging met haar in gesprek. En de Heer Jezus sprak op een gegeven ogenblik over dat water dat hij te geven had. Water waar je nooit meer dorst van krijgt. En toen werd die vrouw dorstig. En toen zei ze, Heere, geef mij dan van dat water. Wat zei de Heer Jezus toen? Moet je even naar huis gaan en je man halen. En toen viel ze door de mand. Moet je je voorstellen dat de Heer Jezus tegen die vrouw had gezegd toen ze aankwam wandelen. Vrouw, wat ben jij een grote zondaar. Dan had ze de neus nog verder in de lucht gestoken. Had ze gezegd, Jood, waar bemoei je je mee? Maar Jezus onderwijst haar. En hij zegt het op het rechte moment. Daar zit het in jouw leven fout. Trouwens, wat ik nou zeg, gemeente, dat weet u natuurlijk ook wel, want de Heidelbergse catechismus, ik haal het net al aan, die gaf dat antwoord op de vraag, waaruit kent u uw ellende uit de wet Gods? En wat zegt dan de volgende vraag? Wat leert ons die wet? Dat leert ons Christus. Christus. En het mooiste voorbeeld daarvan, gemeente, wat ik in het evangelie tegenkom. Ook zo'n prachtig stuk geestelijk onderwijs. Dat is wel die ontmoeting tussen de Heer Jezus en de rijke jongeling. Die jongen die komt er vrolijk aanstappen. Hij verlangt ernaar om het eeuwige leven te mogen ontvangen. Hij zegt, wat moet ik er nou voor doen? En dan zegt Jezus, nou, en dan houdt hij hem daar een aantal geboden voor. En dan zegt de jongen, oh, maar al die geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dan zegt Jezus nog één ding. Ga heen, verkoop al wat je hebt, geef het aan de armen. Kom hier en volg mij en je zult een schat in de hemelen hebben. En toen ging de jongen verdrietig weg. Want hij had vele goederen. En die goederen, die hadden zijn hart. Voelt u? Het is het werk van de Heer Jezus Christus als profeet. Om ons te ontdekken en dat doet hij door zijn geest. Hij opent het hart. En daar mag je ook om vragen, gemeente. Kijk de kerk maar eens rond, heb u dat wel eens gedaan? Heren, laat mij maar zien wie ik zelf ben. Ik had dat ooit een keer op een catechisatie, een belijdeniscatechisatie, dat een van die catechisanten vroeg. Dominee, u hebt het altijd erover dat we ook onze zonden moeten kennen, maar hoe leer je dat nou? Toen zei ik, dan mag je om vragen. En ik wees daar op een belofte in het boek van de profeet Ezechiël, waar de Heere zegt, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. En ik keek haar aan en ik zeg, heb je daar wel eens om gevraagd dat je misselijk wordt van jezelf? En toen keek dat meisje, was een hele eerlijke, vlotte meid. Die keek mij aan en ze zei heel eerlijk, ik zou er wel gek zijn om dat te doen. Ik denk dat dat heel eerlijk is. Maar de Heere zegt, je mag erom vragen. Je mag erom vragen of de Heere je je zonde wil laten zien. En dan niet meer op de manier van zoals wij dat dan zo gemakkelijk zeggen. Als iemand vraagt, ben jij een zonde? Natuurlijk, want dat zijn we allemaal. Nee, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, dat de verontschuldigingen die er vanaf onze kant wel eens een keer zijn, veranderen in zelfbeschuldiging, gemeente. Ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Doe dat nou eens. Bij jezelf je zonde bedenken. De zonde van bedrijf en nalatigheid. De zonde van gedachten, woorden, werken. De zonde van je ogen. De zonde van je oren. De zonde van je mond. Wat denkt u, gemeente, als de ogen van de Heere Jezus erover gaan, wat zal Hij van u zeggen? Als je straks voor de rechterstoel komt te staan en de boeken van het geweten worden geopend, wat zal Hij dan zeggen? Gemeente, als een mens daar iets van gaat verstaan, dan wordt hij klein voor God. Dan komt er iets van dat besef van Gods toorn. Kent u daar wat van? Zoals Psalm 90 dat zingt: wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Ja, zegt u, maar het zou toch over troost gaan? Nou, daar gaat het ook over, gemeente. En als u zegt, dat vind ik in dit eerste stuk niks van terug, dan zeg ik, nou moet u nog even mee verder luisteren. Want we hebben nog niet dat eerste stuk helemaal doorgelezen. Wat staat er ook nog? En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, aangezien de toorn Gods over onze zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven. Ja, zegt u, maar als ik daaraan denk dat God de zonde gaat straffen, dan kan ik alleen maar zeggen, ach, wie kan dan bestaan? Dan kan ik alleen maar met dat mannenkoor dat ervan zingt, meezingen, gena, o God, gena. Is het troost? U moet nog even verder luisteren. Aangezien de toorn van God over onze zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Olivianus neemt ons meteen in dit eerste punt al mee naar Golgotha, gemeente. Daar leer ik zien hoe erg mijn zonde is. Daar leer ik zien hoe zwaar de toorn van God is. Daar leer ik wat Jesaja al gezegd heeft in dat bekende hoofdstuk 53. Om onze overtredingen werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Daarom, gemeente, is dit voor alle dingen nodig. Dat we eerlijk worden voor God. Dat er plaats komt voor de Heer Jezus Christus. Dat we gaan zien, zo groot is de toorn van God. Maar ook zo groot is de liefde van God. Aan de voet van het kruis nodigt de Heere ons al aan het begin van het avondmaalformulier. Kom dan en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden wit als wol. Verberg uw zonden niet. Probeer ze niet weg te poetsen. Denk niet dat ligt achter mij, want het is vergeven. Nog één ding. Als u meent, ik heb geen zonde, dan komt er dus voor Christus geen plaats in uw leven. En als Satan je laat zien hoe erg je zonde is, dan blijf je ermee weg van God. En waar de Heer het laat zien, daar zeg je alleen maar, Heere, waar dan heen? Toen vluchtte ik tot Jezus. En nu gaan we naar het tweede punt, gemeente. Hoe word ik van die zonde en schuld verlost en krijg ik deel aan de Heer Jezus Christus? En het antwoord is volkomen duidelijk en daar is de schrift ook vol van. Er is maar één weg waardoor ik dat deel aan krijg en dat is de weg van het ware zaligmakende geloof. Ik denk dat iedereen hier in de kerk wel de teksten weet te bedenken uit zijn hoofd. Die daarvan spreken. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. En dat heel exclusief, sola fide. Niet door onze werken. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En wat is dat geloven dan? Als je het antwoord daarop zoekt in het Oude Testament, dan kom je werkwoorden tegen waaruit ons woordje amen is afgeleid. Je zou op grond van het Oude Testament dus kunnen zeggen, geloven, dat is amen zeggen. Misschien mag ik nog even een verhaaltje ertussen doen. Nog niet zo heel lang geleden was er een verstandelijk gehandicapte jongen. Behoorlijk zwaar gehandicapt. En die jongen die had al heel vaak gezegd, wanneer het avondmaal werd aangericht, dat hij daar ook naartoe wilde. En toen op een zondag, toen het weer zover was, toen wees hij maar, ik daar naartoe. En zijn begeleider die wist niet zo goed wat hij ermee mee moest en die liep naar een ouderling toe en die zegt zo en zo. En die ouderling zei, laat hem maar komen. En hij kwam stralend. Het stukje brood kon hij zelf niet in zijn hand pakken. Hij kon het niet zelf in zijn mond steken. Dat moest een ander voor hem doen. En toen er na die tijd in de kerkenraad door iemand werd gezegd, ja, maar zou hij toch niet eerst belijdenis hebben moeten doen? Toen zei de dominee, en ik kon dat alleen maar vanuit mijn eigen ervaring bevestigen. Dat heeft hij al zo vaak gedaan. Want als hij niet in het gezinsvervangende tehuis zit, maar in de gemeente van Urk is, thuis, bij zijn vader en moeder, dan zit hij altijd achter in de Emmanuelkerk. En ik hoor het altijd als hij er zit, want hij zegt elke keer, na het fotum, na de groet. Amen. Het klinkt door de kerk heen, dan denk ik, oh, hij is er weer. Maar wat mij zo vaak al getroffen heeft, dat is dat hij haarscherp aanvoelt wanneer de preek bijna op zijn eind is. En vlak voordat de voorganger, ik heb het zo vaak meegemaakt, amen wil zeggen, komt het erachter uit de kerk. Amen! Een van de ouderlingen zei toen daarna gevraagd werd, die jongen heeft al zo vaak belijdenis gedaan. Want wat is belijdenis doen nou eigenlijk anders dan amen zeg. Ik vertel het zomaar in de hoop dat u dat ook onthoudt. En als je in het Nieuwe Testament komt, dan krijg je een werkwoord gemeente, dat betekent hetzelfde zeggen als iemand anders. Geloven, dat is vertrouwen dat God waarachtig is. En eerlijk is eerlijk gemeente, wij mensen, wij missen dat ware geloof van nature allemaal. Wat dat betreft heeft de duivel zo goed werk verricht. Hij heeft het zaad van de twijfel op zo'n manier gezaaid in het hart van Eva, dat het door haar bloed is heen getrokken, dat het Adam heeft vervuld en dat het vervolgens in onze genen zit, gemeente. Het wantrouwen jegens God is het ook dat God gezegd heeft. Kijk, je komt vandaag een hele hoop mensen tegen die zeggen, ja, maar ik ben niet ongelovig, dominee. En ik geloof wel dat er wat is. En ik geloof wel wat. Maar dan gaat het op geen enkele manier over dat zaligmakende geloof dat alleen op de Heere vertrouwt. De vraag die vanmiddag naar ons toe komt, dat is natuurlijk, is dat bij ons al veranderd, gemeen? Dat kan. Want dat ware geloof is te krijgen. Gelukkig maar, hè. Je komt soms mensen tegen waarvan je zegt, met alle goede bedoelingen snappen ze eigenlijk niks van het evangelie. En dan zeggen ze, ja, geloven, dat moet je gegeven worden. Nou, dat is ook zo. Maar hoe wil je er anders aan komen? Hoe denkt u aan geloof te kunnen komen als het geen gave is? Dan kom je er toch nooit aan, gemeente. Het is een gave van God. Gelukkig maar. Stel je nou voor dat het anders was, gemeente, dan kwam ik nooit ene stap verder. Maar het is een gave van God. En dan pakt u de catechismus er maar weer bij en dan zegt zondag 7, wat is een waar geloof? Dat werkt de Heilige Geest in je hart. Die je leert kennis en vertrouwen. En dan zegt zondag 25, van waar komt zulke geloof? Van de Heilige Geest die het werkt door de verkondiging van het evangelie. Gemeente, daarom is het zo'n geweldige voorrecht als je onder de prediking mag komen. En daarom is het zo triest dat steeds meer mensen in Nederland denken dat ze het wel zonder kunnen. Want de Heere stuurt predikers van het evangelie, zeggen onze Duitse leerregels, juist met de bedoeling opdat de mensen tot het geloof zouden worden gebracht. Zendt God die knechten door wie dienst hij roept tot bekering en geloof. En dat gebeurt niet overal. Dat moet je helaas ook zeggen. Een boodschap waaraan het evangelie ontbreekt. Ik was onlangs bij een begrafenis van een familielid van familie. En er werd in de hele rouwtoespraak de naam van de Heere Jezus niet één keer genoemd. Niet ene keer. Dan zeg je, wat een armoede is dat, hè? Wat moeten mensen nou met zo'n mooi verhaaltje van die dominee? Dat is puur heidenom wat de man verkondigde. Maar wat is nou de bedoeling, gemeente, van dat tweede punt? De bedoeling is dat u uw hart op tafel legt, omdat dat geloof in het hart zetelt. En op dit punt moet je je hart onderzoeken. In het eerste punt moet je jezelf onderzoeken. Dat wil zeggen, wij zijn door en door zondaar. Je moet jezelf van top tot teen en van binnen en van buiten onderzoeken. En in het laatste punt gaat het over het onderzoek van het geweten, van de consciëntie, van de gezindheid. Maar hier in het tweede punt gaat het om je hart. Want als de Heilige Geest het geloof werkt, gemeente, dan werkt hij het in je hart. Daar zijn de psalmen vol van. Het is geen wonder, gemeente, daar zie je immers Gods kinderen in het hart. Maar dan maakt hij plaats. En dan lees je in Handelingen 2, na de uitstorting van de Heilige Geest, als Petrus gaat preken en zegt, deze Jezus, die dit heeft uitgestort, die hebt gij gedood, hem hangende aan een hout. En dat slaat naar binnen. Ze werden verslagen in het hart. En wat gebeurt er dan, zeggen de psalmen? Dan zegt de Heere van zijn kant dat we hem zullen zoeken. Mijn hart zegt mij van uwentwege, zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. En dan zegt Filippus tegen die kamerling, die hij een beetje heeft uitgelegd wie het is over wie Jesaja schrijft in Jesaja 53. Als die man zegt, kan ik nou ook gedoopt worden? Dan zegt hij, indien ge met uw ganse hart gelooft. Want dat is geloven, dat je met je mond beleidt de Heer Jezus en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Gemeente, dat is weer een vraag aan ons. Leg nou vanavond uw hart eens op tafel. Leeft in uw hart de belijdenis die we van Martha horen in Bethanië. Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zoals Wijlen professor van der Meijden dat zo prachtig gezongen heeft. In dat lied. Wat ergens staat in een boekje dat hier en daar bij u nog wel te vinden zal zijn. Omdat het heel vaak in het verleden als belijdenisgeschenk werd gegeven. Zijn ja en uw amen. Ik kreeg geloof. En daarom zing ik. Daarom zing ik van gena. In ieder onderzoeker zijn hart, gemeente, leeft daar het geloof dat zalig maakt. In dat hart. Niet in het verstand. Kijk, dat verstand, dat kan een poort zijn, gemeente. Maar dat kan niet de zetel van het geloof zijn. Als je geloof in het verstand zit, gemeente, dan zeiden ze vroeger, het zit een voeten hoog. Terwijl het hier moet zitten, zit het daar. Dat is een geloof van mensen die altijd alleen maar en dus zeggen. En dus, ze concluderen, ze redeneren. En nooit is de verwondering. Waar gaat je hart naar uit? Wie heeft het? En dat geloof, gemeente, dat zit ook niet in het gevoel. Dan kom je nog wel eens tegen bij avondmaalgangers die wat onregelmatig aan de tafel komen. De ene keer komen ze wel, dan is er een preek die heeft aangesproken, of er is een psalm die hen heeft geraakt, of er was een zucht in hun ziel. En dan denk ik maar weer aan een zuster uit een van mijn gemeentes, is al lang overleden, die nooit avondmaal vierde, ze bleef er altijd voor staan, ze durfde het niet, en op een gegeven ogenblik toen kwam ze. En toen ik haar daarna bezocht, en ik vroeg, wat was dat nou? Toen zei ze, dominee, u hebt vorige week die psalm laten zingen en die is de hele week in mijn hart blijven klinken, psalm 35. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En daarom durfde ik. Maar de volgende keer kwam ze weer niet. En toen ik haar weer bezocht en ik zei, hoe zit dat nou? Toen zei ze, ja, die psalm die was er nou niet, ik voelde dat niet. Ik zei, is de Heer een andere geworden intussen? Nee, hij was dezelfde. Maar zij was anders gesteld. Toen zei ik, u kwam dus de vorige keer op grond van uw gesteldheid. Maar dat is een wankele grond. Grote gevaar in onze tijd, gemeente, dat we juist op dat gevoel afgaan. Dat past helemaal in deze moderne tijd. Het gevoel, ik heb er een goed gevoel bij, zeggen mensen dan. Zeggen ook jonge mensen wel. En ze vinden dat dat het einde is van alle tegenspraak. Maar dat is heel emotioneel geredeneerd, gemeente. Niet het gevoel, niet de leer bij deze mensen, maar de sfeer. Kijk, geloof brengt gevoel mee, maar het is niet de grond. Dat geloof rust op Gods belofte. En dat moet u ook nog even goed lezen, zoals dat hier in ons formulier zo prachtig staat. Want heel vaak lezen mensen het alsof er staat, of ik ook gewis geloof dat al mijn zonden vergeven zijn en dat Christus mijn gerechtigheid is. Met andere woorden, of ik een verzekerd geloof heb. En dan zeggen mensen, ja, dat heb ik niet. Ik hoop dat het nog eens een keer zover komt. Soms zeggen ze met McChain, toen vluchtte ik tot Jezus. Met een toevluchtnemend geloof. Maar ze durven niet te zeggen wat er verder volgt. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En daarom ga ik niet naar het avondmaal, dominee. Je moet het eerst zeker weten. Kijk nog eens goed. Er staat hier niks over een gewis geloof, maar over een gewisse belofte. En er staat hier niet, ik heb het, Maar er staat hier iets over schenking en toerekening. In Christus is het er. En de Heere schenkt het in de belofte. Dat geloof in uw hart, waar rust dat op, gemeente? Als het goed is, zegt u nou, op de gewisse belofte van God. Tegenover al mijn zonden. Tegenover die verschrikkelijke toren van God. Is er maar één grond die het houdt. Gods belofte. De enige ankergrond voor mijn geloof. Kijk, en je kan een prachtig anker hebben dat voor de boeg van je schip hangt. Maar als het daar hangt, dan helpt het je niet in stormgetij. En je kunt het aan het dek hebben liggen, maar het helpt je niet. En je kunt het in het ruim werpen, maar je koopt er niks voor. Het moet overboord, gemeente. Buiten mijzelf. En dan ontdek je misschien dat dat anker eerst nog een pakje slipt. En dan gaat het houden. En dan zingt iemand het boven de storm uit. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Dat is het. Het geloof is niet gewis, gemeente. Het geloof, dat is een aangevochten geloof. Luther heeft het gezegd. Het geloof, dat is zo'n onrustig ding. En als je zegt, waar vind ik die belofte? Heel de schrift is er vol van. En die beloften komen tot mij in de prediking van het woord des geloofs. En aan mij persoonlijk zijn ze verzegeld in de doop. De gewisse belofte van God. En als je het daarmee niet durft wagen, dan is dat erg voor jezelf, gemeente. Maar dan is het ook erg voor je kinderen, omdat die de weg daardoor niet kunnen vinden, maar het is uiteindelijk een belediging van God. Dat je uiteindelijk God voor een leugenaar houdt. God die zegt, doe je mond maar open. Daar kom je niet bedrogen mee uit. Dat geloof. Ja, maar. Kijk nog even in punt 2 en dan moeten we nodig verder, dat zie ik ook wel. In punt 2, daar staat niks uit ons. De volkomen gerechtigheid van Christus. Solo Christo. Alle beloften zijn in hem, ja. Leg je hart maar op tafel. Die gehandicapte jongen, waar ik het pas over had en die aan het avondmaal kwam. Ze vroegen aan hem na die tijd. Waarom wilde je dat nou en hoe durfde je dat nou? Zijn eigen vader vroeg het hem. Want die worstelde daarmee. En toen zei hij. Jezus roept mij. Is er meer nodig, denkt u? Jezus roept mij. Is er meer nodig? Indien gij niet wordt gelijk de kinderen. Nog even iets over dat derde punt, gemeente, want daar kunnen we natuurlijk niet overslaan. En dat lijkt heel eenvoudig. We zijn geneigd om te zeggen van op dat punt, derde punt, er zijn geen misverstanden mogelijk, waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere. Nou, dat weten we en zo zeggen we dat ook tegen elkaar. Een avondmaalganger, die moet er ook naar leven. En misschien zitten er hier ook wel mensen in de kerk die zeggen, ik ga daarom niet aan het avondmaal, want ik kan er toch niet aan voldoen. En een avondmaalganger die daarna in zonde valt, daar zeggen de mensen van de gemeente soms van, die man had nooit aan het avondmaal mogen gaan. En dat lijkt wel duidelijk, gemeente, maar wat denkt u dan van Paulus? Paulus die na zijn bekering schrijft, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij en mijn vlees woont geen goed. En wat denkt u dan van Petrus die zo hoog staat en die zo diep valt? En wat zegt de Heer Jezus tegen die Petrus? Ik waarschuw je dat je niet aan de tafel komt bij mij. Nee, de Heer Jezus zegt tegen deze Petrus. Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Geeft het dan niet hoe je leeft? Is het dan toch zo dat het avondmaal voor zondaren is? Nou ja, dat zijn we allemaal dus. Zo wordt het hier niet gezegd, gemeente. Let maar op de grote woorden die er in dat derde punt staan. Waarachtige dankbaarheid. Echt, je prikt er niet zomaar doorheen. Oprecht, zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap. Een ernstig voornemen hebben om naar al de geboden van God te leven. En zegt u, dominee, maar nog snap ik er toch niks meer van. Je moet er naar leven. En u zegt, dat zijn ze nou. U moet goed lezen wat er staat, dat zeg ik nu nog een keer. Een ieder onderzoeken zijn conscientie. Dat is zijn geweten. Dat is dat stemmetje van binnen. Dat in allerlei situaties zegt, de Heere weet ervan. Waarvan? Van je gezindheid. De Heere weet wat je in de zin hebt, waar je zin aan hebt. En waar het Paulus zin aan, gemeente. Nou, dat zit hij niet onder stoelen of banken. Het goede dat ik wil. En hij schrijft aan de Filippenzen, laat de gezindheid van Christus bij u zijn. Nou, dat was er niet altijd. En Petrus, hij had er zin aan om bij de meester te horen. En hij beriep zich op die wetenschap. U weet alle dingen. U weet dat mijn hart naar u uitgaat. Die gezindheid, gemeente, dat is niet een mens die hoog in de boom zit. En dat is niet een mens die zegt, joh, maar bij mij is het allemaal wat om elkaar. Het is een mens die klein wordt. Die gezindheid is hier. Durf je daar een beroep op te doen, ook op die momenten dat je alle grond onder de voeten voelt wegzakken, gemeente. En zeg, Heere, u weet alle dingen. U weet dat mijn hart naar u uitgaat. Kijk, hier gaan de wegen uiteen van de naamchristen en de echte gelovigen. De naamchristen, die schrikt als hij leest, de Heere ziet me altijd en overal. De ware gelovigen worden door getroost. Gij weet alle dingen. En dan blijkt in de psalmen wel, gemeente, hoezeer die ware gelovige een tweemens geworden is. Die aan de ene kant altijd weer moet klagen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. En die aan de andere kant zo van harte kan zingen. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Dat, gemeente, is dat er. Die gezindheid, die heeft consequenties. Zoals een jongen zijn zinnen zet op een meisje en je merkt dat op alle mogelijke manieren. Hij loopt achter eraan en hij kijkt naar daarom. Je ziet het aan zijn ogen en je hoort het in zijn woorden. Zo gaat het hier dan ook, dat je er zin aan hebt om te wandelen met de Heere. Te wandelen. Dat is het prachtige woord uit de Bijbel. En die liefdedienst die niet verdriet. Die anderen jaloers kan maken. Waarvan je hoopt dat je kinderen dat voorbeeld mogen volgen. Zodat je het mag zeggen, ik heb geen meerdere blijdschap dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dan heeft de Heer het voor het zeggen, gemeente. En dan volgen we hem en dat is niet altijd gemakkelijk, maar dan is het wel goed. En dat heeft consequenties. In onze verhouding tot de naaste. Dat leerde Paulus aan de voet van het kruis. Toen hij de gezindheid van Christus zag. En in die gezindheid kniel ik samen met iemand waarmee ik een conflict heb. Aan de voet van dat kruis. En ik klaag niet meer de ander aan. Want mijn geweten klaagt mij aan. En dan tenslotte, gemeente, nog een enkel woord over de rijke troost waarmee dit gedeelte eindigt. Allen die al zo gezind zijn. Nou, zegt iemand, zie het nou wel? Er is dus toch een voorwaarde. Nee. Dat is geen voorwaarde, gemeente, maar dat is een kenmerk. Die gezindheid laat zien dat die andere dingen in het eerste en in het tweede punt van dezelfde beproeving er ook zijn. Die gezindheid is vrucht van dat andere. Ja, zegt u, maar dat moet er dan toch zijn en dat betekent dat er dan toch een grond bij mij moet zijn. Lees dan nog eens rustig. Wat staat er nou? Allen die al zo gezind zijn, die hebben recht om avondmaal te vieren? Nee. Wat staat er? Die wil God gewisselijk in genade aannemen. Daar blijft tenslotte alleen over. Genade. En daar moet en daar mag en daar wil zo'n mens van leven. Zo'n verloren zoon die zegt, ik ben het niet waard. Zo'n bedelaar van de straat die daar is opgepakt om in het paleis feest te vieren. Ze worden ontvangen. En ze krijgen alles. Reiniging. Het feestkleed. Alleen genade. Zo oneindig groot. Newton zong die woorden, dat weet u wel, hè? Amazing Grace. Toen Newton oud geworden was, zei hij een keer. Ik ben een heleboel dingen vergeten. Maar twee dingen weet ik nog. Dat ik zo'n grote zondaar ben. En dat de Heer Jezus een nog veel grotere zaligmaker is. Gemeente, dat blijft over. Dat alleen.